Goed, beste mensen, speciale dag, kerstmis, waar we dus inderdaad de geboorte van Jezus herinneren, gedenken en het werk dat hij nadien deed natuurlijk. Dus ik heb met opzet niet het klassieke kerstverhaal genomen, maar een van de grootste mysteries ooit, de menswording van God. Voor velen een struikelblok, omdat we ons niets bij kunnen voorstellen. Maar even kijken naar de essentie van kerst. Bij de Rooms-Katholieken is traditioneel die naam kerstmis. Daar vieren ze de mis. Wij vieren geen mis, wij hebben een eredienst. Bij de protestantse tak en ook de evangelische tak spreken we over het kerstfeest. Van oudsher verwijst dit naar een midwinterfeest, dus in de winter, rond de periode van 25 december. Wereldwijd door de christelijke naties is kerst geprikt als de datum waar de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Als je naar de tv kijkt, naar het nieuws en zo, dan zie je de naam Jezus echt weinig verschijnen. Het gaat over vrede op aarde, lekker eten, cadeautjes, familie, maar de essentie zijn we kwijt aan het raken, wat wel jammer is. Dat fenomeen heb je ook rond Pasen, ga je hetzelfde ontdekken. Er zijn twee evangelisten die dus duidelijk rond die geboorte gaan schrijven, van, en zelfs de conceptie, is bij Lucas en Matthäus vind je extra verwijzingen naar het geboorteverhaal en de conceptie van Jezus Christus. Conceptie Nazareth, geboorte, Bethlehem, zoals voorspeld, eeuwen voordat hij geboren was. Wij vieren dit op 25 december en die dag is niet zomaar gekomen. Die dag gaan we straks zien hoe dat eigenlijk tot stand gekomen is, die 25 december. Als we ook kijken naar de christelijke naties en we hebben ook de orthodoxe kerk, zie je een raar fenomeen, is dat bij de Ethiopische en de Russische orthodoxe kerk kerstmis soms 13 dagen later wordt gevierd. Dus Poetin en zijn familie, 7 januari. Misschien zijn we daar niet op de hoogte van, maar dan vieren ze. Dus dat heeft te maken met een andere kalender dat ze volgen. De orthodoxe kerk volgt de Juliaanse kalender. Julius Caesar. Oké. Wij hebben sinds de 16e eeuw hebben wij de Gregoriaanse kalender. En sindsdien vieren wij dit op 25 december. Maar wat weten we geschiedkundig over kerstmis? Wat weten we daarover? De Germanen vierden midwinter rond 21 december. Dat was de winterzonnewende. En dat is het moment. In de winter worden daar dagen korter. Je hebt dan eigenlijk de kortste dag. En dan heb je het moment dat de dagen weer lengen. Op dat moment werd gevierd door de Germanen. En dat was het teken dat de boze werd verjaagd en het licht was weer welkom. En er werd meer en meer licht. De winterzonnewende is de periode dus, of de dag, die verwijst naar de kortste dag en de langste nacht. En we hebben ook een zomer, een midzomer. Dan is de dag het langst en de nacht het kortst. Dus wat heeft men gedaan? Er zijn een aantal verklaringen voor te vinden waarom men als kerk, toenmalige kerk, beslist heeft om dat op 25 december te plaatsen. En was één daarvan was eigenlijk de Germanen een loer draaien. Er was kerstening, bekering, christelijke natie moest je verspreiden. En men had beslist bij de bisschoppen, oké, we gaan over dat afgodisch feest van midwinter, gaan wij ons christelijk feest plaatsen, de geboorte van Jezus Christus. Dat is dus, laten we zeggen, de godsdiensthistorische verklaring. Dus het plaatsen was ook een strategie van de kerk. Niet direct alles afschaffen van de naties dat je aan het bezetten was, maar proberen jouw feesten dus op te dringen in een andere kleedje, laten we zeggen. Een andere reden is kosmologisch. En dat bedoelt men mee. Als de schepper van hemel en aarde geboren zou worden op aarde, dat kon niet anders dan er tekenen moesten zijn aan de hemel. Traditioneel in de oudheid was men gek van astronomie. En was mij heel gevoelig voor maansverduisteringen, zonsverduisteringen, kometen en zaken die aan de kosmos zichtbaar waren. Eén zaak wist men. Dus naties vierden de geboorte van die periode ongeveer, de Romeinen. Rond 25 december vierden het feest van de geboorte van hun zonnegod, Sol Invictus. Dat was een van de redenen om het in die periode te doen, dus zowel de Germanen overtroeven als de Romeinen, die qua christelijk perspectief met afgoderij bezig waren, ook de Grieken, en zich erboven zetten, 25 december, niet de geboorte van de zonnegod, maar de geboorte van de schepper van hemel en aarde. Een andere reden die men ook gevonden heeft, is dat men ongeveer kon doorrekenen wanneer dat Jezus gestorven was. Men wist via de Bijbel, is hij gestorven dus bij Pesach. En men kon min of meer terugrekenen. En men rekende rond de lente-equinox, rond 21 maart, zou hij gestorven zijn. Maar dan heeft men ook daaraan zijn conceptie gekoppeld. Je kunt allemaal rekenen. Maart ligt in de derde maand, men zegt 9 maanden verder, dan komt het kind ter wereld. Dus 3 plus 9 december zou die ook dan geboren geweest zijn. Dat is de traditie. Maar we weten, dus ja, die datum is niet, dat correspondeert niet met de Bijbelse realiteit. En een van de redenen is dat wij in het christendom ons afgescheurd hebben van de Joodse kalender onder andere en de Joodse traditie. 25 december is dus een kerkelijke traditie, geen Bijbelsfeest. Die is dus tot stand gekomen door de kerk. En ondertussen ook een rijke traditie geworden bij ons. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, herdenk, herdenk wat ik voor jullie gedaan heb. En het is logisch dat we ergens in het jaar de geboorte van Christus moeten vieren. Oké, en dan komen we op een belangrijk punt. Waarom moest hij geboren worden? Waarom moest hij naar de aarde komen? Door velen niet begrepen. Wereldse mens helemaal niet meer. Maar ook onder geloven heel moeilijk. En het heeft te maken met de aard van wie God is. Ik wil daar één vers bij vermelden. Hebreeën 12, 29. Onze God is een verterend vuur. Dat zijn Nederlandse woordjes, maar dat stellen wij de meesten niet voor. Wat betekent dat eigenlijk? Iets dat besmeurd is door de zonde kan niet in de omgeving van God komen. Nooit. Je zou onmiddellijk verbranden. Je hoort dat veel van uitdrukkingen met mensen, dat je probeert toch over je geloof te spreken. Ja, als ik God zou zien, zou ik geloven. Dat is het laatste dat je wil wensen. Je wens ze niet meer terug. De schepper van hemel en aarde. Een spreekwoord is, heel het universum dat we kennen, past tussen zijn duim en zijn wijsvinger. Weet je wel wat de temperaturen van de sterren zijn, miljoenen graden Celsius. Hij zou dan naast hem willen verschijnen. Ze vinden nu gewoon niet meer terug. Een andere reden is, als ik een wonder zie, zal ik wel geloven. Ook geen garantie van geloof. In de tijd van Jezus deed hij continu wonderen, denk je dat ze allemaal tot geloof komen? Nee, helemaal niet. Dus de weerbarstigheid van de mens is om dingen te geloven, is vrij groot. Maar we snappen eigenlijk niet wat die heiligheid van God betekent. Dus iets met zonde besmeurd kan niet in zijn omgeving komen of wordt onmiddellijk vernietigd. We zitten dus met de mensheid sinds Adam en Eva, zitten met een gigantisch probleem. God had een droom en die was goed gestart in de Hof van Eden. Mens en God samenlevend, geen enkel probleem in het paradijs, al dat je wil. Het gaat ook daar terug naartoe. Waar God gestart is, zal hij terugnemen. Hij komt terug en herstelt alles. En het zal Emmanuel zijn, God met ons, mens en God op aarde, op deze planeet, samenwonend. Dit zondeprobleem moest opgelost worden. Als we even kijken naar een aantal Bijbelse teksten, dan zie je hoe God dacht over de zonde. En voor vele mensen in de moderne context hebben het begrip zonde niet meer door. Dus Jezus is gestorven voor onze zonde, maar je vraagt wat is dat dan zonde, weten ze het ook al niet meer. Zonde is elke overschrijding van de wetten van God. En eigenlijk zijn ze altijd gebaseerd op leugens. Als je een leugen gaat geloven, heb je kans dat je in zonde vervalt. Want zonde en leugen gaat hand in hand. En daar is de ellende mee begonnen. Voor God was dat heel ernstig. De reden waarom wetten van God overtreden waren, is omdat er geen vertrouwen in hem was. Hij wordt niet geloofd. Hij wordt niet ernstig genomen. En dat nam hij heel persoonlijk en serieus. En de Romeinenbrief maakt het ons heel duidelijk in welke penibele situatie de mens zich bevindt, die dus de zonde bedrijft, wetend of onwetend. Hij is een zondaar. En hij overtreedt dus die basisregels van de Vader. Romeinen 5:12 is heel duidelijk. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Niemand gaat vrijheid. Niemand. Niemand. En je ziet de oorzaak. Door de zondeval Adam en Eva vertrouwen God niet, geloven niet, willen zelf God worden en zetten eigenlijk de deur rekwijd open voor de zonde. En automatisch, alles krijg je er cadeau mee. De leugen krijg je cadeau, de ziekten krijg je mee, de dood en de ellende van de planeet dat we nog altijd aanschouwen. Zoals dat Achille zei, als we nu kijken wat er in Gaza gebeurt. Wat we allemaal zien zijn bijproducten van die zonde, van die deur die toen opengezet is. Romeinen 3:12 ook heel duidelijk. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Vanuit de perspectief van een heilig God is de mens in C niet bruikbaar. Is niet gehoorzaam, rebelleert, doet zijn eigen zin en wil zichzelf tot God maken. Heel confronterend. Als je de Bijbelse waarheid ziet hoe dat God naar de mens kijkt. Maar daar is een oplossing voor gekomen. We weten dat wel. Maar de mensen die denken, ik ga wel zelf mijn hemel maken of mijn hemel verdienen. En ik ben van nature goed. Ik wil u ontmoedigen. Nergens in de Bijbel staat dat de mens goed is. Nergens. Als ik soms naar een katholieke, ja, in mijn kring van collega's en zo, als er een begrafenis is, dan wordt hij toch in de verf gezet. Dat was een goed mens, heeft ze altijd inzet. Het was een goed mens. En daardoor had die deuren van die hemel open. Predikt men dan in die katholieke dienst. Dit is absoluut niet bijbels, helemaal niet. Je komt niet in de hemel door goed te zijn, maar je bent niet goed. Punt aan de lijn. Er is iets nodig. Er is een transformatie nodig, een wedergeboorte. Je hebt geld nodig om dat goede naar boven te brengen. Dit noemt men bijbels, alle mensen zijn geboren in Adam. En in Adam ben je besmet door de zonde. De oplossing, de genezing moet er komen. God nam dit heel ernstig. En op een bepaald moment was het zo ernstig gesteld met de planeet, dat hij de boel opgekuist heeft. We kennen dat als de zondvloed bij Noach. 8 mensen werden gered, de rest werd opgekuist. Lees de tekst zelf. De mens was zodanig gevallen dat er zelfs geen enkele gedachte of daad nog iets in de goede richting ging. Super egoïsme. Iedereen stelde zijn eigen wetten. En als je zin had tot in iets, pikt je het gewoon. Als je zin had in een anders een echtgenote, vrouw, pakte dat maar. Moorden, alles om wat we zien in de wereld. Als de wetten wegvallen, dan krijg je dus... Men zegt soms, de mensen worden dan dierlijk. Ik noem het niet dierlijk, dat is een belediging voor de dieren. De mensen worden demonisch. Als ik die beelden zie, wat er gebeurd is bij Gaza dan, wat ze gedaan hebben in die kibbutzen in Israël, dit is niet meer dierlijk. Dit is pure demonie. Dus jammer voor die mensen die zo verblind zijn, die dit uitvoeren, maar dit is puur demonisch. Dit heeft nog weinig met menselijkheid te maken. God nam dat heel ernstig, want hij weet, als je dus hand in hand gaat met die zonde en daar niets aan doet, is dat uw verderf. Dat is automatisch uw ondergang. God was daar heel streng en hij zegt, het loon dat je ervoor zult krijgen is de dood. Ik kan u niet binnenlaten in de hemel. Hoe graag ik ook zie, in die toestand kan ik u niet binnenlaten in de hemel. Want je zal in de kortste tijd er terug een hel van maken. Je moet begrijpen dat hij moet triëren. Want de mens die zo in elkaar zit, is niet goed, is verdorven, is aangetast door de zonde, maakt in de kortste keren terug een hel. Ik kan dat niet binnenlaten in de hemel. Er moest dus een oplossing komen. Want die beloning is de dood. En dan komt God tot een prachtige oplossing. Niemand die geboren was na Adam was in staat om dat zondeprobleem op te lossen. Want ze waren allemaal besmet door de zonde. Dus heeft God gezegd, ik ga het zelf doen. Ik stuur mijn zoon. En hij stuurde zijn zoon. En de ene manier om dus dit recht te kunnen trekken, is dat er iemand de straf voor de zonde draagt. En die straf was letterlijk de doodstraf. Zonde is gelijk aan de doodstraf. Daarom dat je in het oude Israël een traditie had van dus dieren die geofferd werden. Een onschuldig dier moest de zonde dragen voor u om die vrijstelling te krijgen. Je kunt het vergelijken met de veronderstel dat je een gevangenisstraf zou boven je hoofd hebben. En dat je dus naar de gevangenis zou moeten of dat er een boete moet betaald worden. Het equivalent dat je ziet is dat er iemand in uw plaats, die onschuldig is, alle boete betaalt, alle borg betaalt. En dat is de Zoon van God, Christus, die gestuurd werd. Maar we zitten nog met een probleem. Het volgende probleem dat je gaat hebben, die opgelost moet worden, is hoe kan je God verenigen met een mens? Hoe kan dat? Als we dus naar de eigenschappen van God kijken in de Bijbel, dan zie je dat het continu wringt met de mens. Hoe gaan we dat oplossen? Enkele voorbeelden. Er is niemand zoals God. Drie personen in één. Vader, Zoon en Heilige Geest. Eén. De mens is één persoon. God is geest, zegt de Bijbel. De mens is eerst en vooral lichaam, ziel en geest. God is licht. De mens draagt niet van nature het licht. God is volmaakte liefde. Dat heeft de mens niet. Niet volmaakte liefde. God is heilig. De mens is absoluut niet heilig. God is rechtvaardig, de mens is automatisch niet rechtvaardig. God is oneindig, de mens is eindig. God is eeuwig en onsterfelijk, de mens is niet eeuwig en erg sterfelijk. God is volmaakt, de mens is onvolmaakt. God is alwetend, wij zijn niet alwetend. We weten zelfs niet wat het over een uur zal zijn, laat staan morgen of volgende maand. God is alomtegenwoordig, geen enkele mens kan dat zeggen. God is almachtig, wij niet. God is transcendent, hij overstijgt tussen schepping, wij niet. Wij hangen vast in tijd en materie, wij kunnen niet dit lichaam verlaten. God is schepper, de mens kan niet scheppen uit het niets. Geen enkele mens kan scheppen uit het niets. Dat is het privilege van God. God is nooit behoeftig, God heeft niemand of niets nodig. Hij is zelfvoorzienend, de mens is superbehoefte. Heb je al een keer aan een baby gekeken die geboren wordt? Zonder zorg gaat dat kindje dood. Hè? De mens is superbehoefte. Behoefte. Kijk naar de dieren. De meeste dieren die gaan dus het kalfje op de wereld zetten en dat moet al staan. Als dat in het eerste uur niet staat, gaat het dood. Dus moet ik kijken. Aan sommige mensen heb je 18 jaar tot 20 jaar werk tegen dat een beetje op zijn plooi komt. Ik spreek over mezelf ook. Ja? We zijn sukkelaars eigenlijk. Als we op de wereld te komen, hoe kwetsbaar we zijn. En hoeveel werk dat er aan is om ze tot volwassenheid te brengen. God is onzichtbaar en ontastbaar, de mens is meer dan zichtbaar en tastbaar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe kan je de mens en God verenigen? Ze liggen niet verder dan uit elkaar dan ze uit elkaar kunnen liggen. En toch heeft hij de oplossing gevonden. We hebben nog een probleem dat we moeten oplossen. Daarvoor heb je dus natuurlijk een volmaakte oplossing nodig. Het probleem is, God stuurde zijn zoon. Die zou volmaakt zijn. En het wonderbaarlijke, een van de grootste mysteries van... Je zou kunnen vragen, wat is voor jou het grootste mirakel dat gekoppeld is aan Jezus' leven? Je had daar heel veel verschillende meningen rond horen. Wat is het grootste wonder dat Jezus zien doen hebben? Sommigen gaan zeggen, dus die opwekking uit de doden, op het water lopen... De storm gaan stillen, blinden doen zien, lammen doen staan, opstaan uit de dood. Maar een van de grotere wonderen dat ik zelf persoonlijk vind, als ik kijk naar mezelf en naar de mensheid, is, hij heeft in heel zijn leven nooit één zonde begaan. Dit is pas een wonder. Nooit een leugentje om bestwil. Altijd die liefde voorop, zichzelf wegcijferend. Nooit één van de wetten, en het zijn er veel hoor, de Joden kennen 613 wetten. Hij heeft geen enkele van die wetten overtreden. Geen enkele keer. Nooit of te nimmer. Er is een probleem met zo'n mens die volmaakt is. Hij was volmaakt. Zo'n mens kan niet sterven. Dat is het probleem. Jezus kon niet sterven. Hij was gestuurd. Er hangt niets van zonde aan hem. Hij is niet besmet met zonde. Nog in zijn gedachten, nog in zijn gevoelens, nog in zijn wilskracht. Hij deed volmaakt wat de Vader vroeg. Hij heeft nooit een van die wetten overtreden. Zo'n persoon is niet aantastbaar door ziekte, door leugen en dood. Die persoon kan niet sterven. Oplossing. Jezus zegt, oké, ik heb de macht over leven en dood, over mijn leven. Ik zal beslissen als ik sterf. En daarom moest die zonde op hem komen, opdat hij zou kunnen sterven. Want hij kon niet sterven. Ik daag u eruit naar het leven van Jezus te kijken. Het aantal moordpogingen op hem zijn heel, heel groot. Ik ben al vlak na zijn geboorte. Moeten ze vluchten voor zijn leven? Moet ik echt kijken in de schrift. Het aantal keren dat ze hem willen stenigen, vermoorden, is zeer, zeer groot. Hij leeft dus continu onder een druk, moesten wij als mens dat zien, continu onder een druk dat ze u willen vermoorden. Continu, bijna dagelijks. Maar het kon niet gebeuren, niet buiten de wil van God. Jezus kon niet sterven, hij was zondeloos. En dat getuigt hij heel mooi. Je kunt niet prachtig verwoorden met zijn eigen woorden in Johannes 10, 17 tot 18. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw op te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dus hier zie je heel duidelijk dat Jezus zegt, oké, sterven, ik wil me geven voor de mensheid, maar dat sterven moet ik zelf willen. Ik moet daarvoor kiezen. Jullie zullen het niet lukken, het is onmogelijk. En dat heeft hij ook gedaan. Hij werd de zonde werd op hem gelegd en dan pas kon hij sterven. Hier heb je een prachtig bewijs dat hij meer is dan een mens. Het sterven van Jezus bewijst 100% dat hij mens was. Het vloeien van het bloed, de martelingen, de pijn. Het feit dat hij stierf aan dat kruis bewees dat hij 100% mens was. Maar als hij de derde dag opstond uit de dood als enige, bewees dat hij waarlijk God was. Niemand heeft het ooit gedaan en niemand zal het hem nadoen. God is uniek. En dat is iets dat moeilijk te begrijpen is voor ons als mensen. God was Jezus. Jezus was dus 100% mens. En terzelfde, niet of, en terzelfde tijd 100% God. Dit is een groot mysterie. Hoe ga je het oneindige in het eindige samenbrengen? Hoe ga je het sterfelijke samenbrengen, het ontbettend onsterfelijke? Hoe ga je dit samenbrengen in het vlees? Het blijft nog altijd een mysterie. En we gaan er nog lang over nadenken en over spreken. En dit is aspect waar er veel over gevallen wordt. Dat is een enorme struikelsteen. Het is een grote struikelsteen. Veel mensen aanvaarden Jezus. Tot een bepaalde graad. Prachtige leraar. Niemand heeft zoveel liefde gehad voor anderen. Hing tot het uiterste, een idealist tot en met, heeft nooit moord gedaan. Prachtige mens, een kei van een leraar, de beste leraar ooit. Maar dat hij God is, dat is te ver. Maar toch een paar teksten nemen, laten we de Bijbel aan het woord komen. Een paar zaken die duidelijk zijn, die niet goddelijk zijn, maar erg menselijk. De Bijbel die duidelijk zegt, Jezus had honger. Zoals we straks lekker een boterkoek gaan eten. We hebben soms honger. Matteüs 21. 'S morgens vroeg toen hij terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. Ik denk dat dat duidelijk is voor iedereen. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem, laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Je ziet al dat hij wat meer is dan een mens. Heb je dat al zien doen? Een Vlaming met een wandeltour en die had op zoek naar braambessen of nootjes of zo. En die vindt geen en die vervloekt die boom en die boom gaat ter plaatse. Ik heb nog niemand zien doen. Je ziet dat er duidelijk iets meer is. Maar hij was mens. Hij kende de honger. Ik kan je voorstellen dat je 40 dagen vast in de woestijn dat je honger hebt. Stond ook in dit verhaal. Hij heeft ook dorst. Johannes 19, hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou zijn.
Ik heb dorst.
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn. omwikkelde met hyssop en bracht het aan zijn mond. Ik denk dat dat duidelijk is voor elkeen. Elke mens weet wat honger en dorst is. Jezus heeft dat ook gekend. Ja. De vraag is, slaapt God eigenlijk wel? Zet God zijn wekker om 8 uur 's morgens en gaat hij om 11 uur gaan slapen? God slaapt niet. Sluimert en slaapt niet. Maar Jezus had sterke behoefte aan slaap. Ik kan me voorstellen, als hij de hele dag bediend had en ontelbaren geholpen had, dat hij bek af was. Dat hij zelfs geen tijd kreeg om te eten. En soms hebben zijn discipelen hem echt wel moeten wegtrekken van de massa's, want ze gingen hem 24 uur in beslag nemen. Zie je ook met mensen die in bediening gaan, die succesvol hebben, waar het een en het ander gebeurt, die mensen moeten opzij gezet worden. Want die worden gewoon continu gekleind, 24 uur. Lucas 8 zegt duidelijk dat hij diepe slaap gaat. Dat hij behoefte aan slaap had. Het gebeurde op een van die dagen dat hij met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen, laten we overvaren naar de overkant van het meer. En ze voeren weg. Toen zij voeren, viel hij in slaap. Heel erg menselijk. En hij viel, is al bekaf geweest. Een hele zware dag achter de rug. En hij viel doodmoe in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer. En een schip liep vol water en ze waren in nood. Ik ken ook heel zwaar verdriet, dat hij zelfs weent. Er staat verschillende keer in de Bijbel dat hij erg moet wenen. Ja, ene keer over Jeruzalem en ook over zijn beste vriend Lazarus. Ja. Johannes 11:33. Ik kende heel zwaar verdriet. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en hij raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En hij weende. Hij was erg bewogen in zijn geest. Hij hing dus mee in het verdriet van de mens. Die geconfronteerd wordt met een onnoemelijk verdriet, het sterven van een dierbare. Hij kon zich ook boos maken. Het verhaal van de tempel weten we, waar hij zei, oké, je hebt van mijn vaders huis een roverschool gemaakt. En hij dreef, degene die geld wisselden, dreef hij uit de tempel. Tafels omkeren enzovoort. Hij was werkelijk boos. Maar hij was ook doodsbang. Toen hij wist wat er met hem ging gebeuren, dat hij de waarheid kende, had hij hele zware zielenstrijd. In de hof van Gethsemane. Die laatste uren moet verschrikkelijk geweest zijn voor hem. Veel steun aan zijn discipelen had hem niet, want die viel continu in slaap. Dus hij deed het maar helemaal alleen. Moederziel alleen. En hij wist wat hem te wachten stond. Moet ik het 2 seconden proberen in zijn voeten te staan, in zijn schoenen. Maar je weet wat ze gaan doen met u. Lucas 22 verwoordt het heel mooi. En hij kwam in zeer zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het bed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. Je voorstellen, het angstzweet, doodzweet, het bloed kwam gewoon uit zijn poriën van de doodsangst. Geen enkel mens moest zeggen tegen Jezus, weet je wel wat ik meegemaakt heb? Ik was doodsbang. Jezus zal zeggen, ik ken dat. Ik heb dat meegemaakt. Maar hij is ook God. En daar struikelen heel veel over. Het wordt niet aanvaard door de meeste andere godsdiensten. Bij de moslims wordt dit niet aanvaard. Jezus is een groot profeet, profeet Isa. Ontzettend veel ontzag voor. Maar God geeft geen zoon, zeggen de moslims. Christus is ook God. Matthäus 25, een aantal zaken. Het feit dat hij opstond uit de dood is het absolute bewijs dat hij God was. Hij had het ook voorspeld. Ik leg zelf mijn leven af en ik neem het wel weer op. Ik moet het beslissen, want ik kan niet sterven. Ik ben zonder zonde. Ik zal het opnemen. Matthäus 28 omschrijft het heel mooi. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Enkel vers 7. En hij haast heen en zegt tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. De grote profeet van de moslims, Mohammed, ging niet aan het kruis voor de zonde. Hij stond allesbehalve op uit de dood. Ook de verlichte persoon dat ze toeschreven, Boeddha, ging niet naar het kruis voor de zonde, stond niet op uit de dood. En elke godsman die probeert een nieuwe religie te stichten en die zegt, ik ben God, is er een hele makkelijke test. Hè? Je moet gewoon opstaan uit de dood. Dat is de test. Maar een bewezen dood. Dan kun je zeggen, de dood van Christus was bewezen. Niemand overleefde een kruisiging van de Romeinen. Zij waren gewoon gespecialiseerd in de kruisiging. Iemand die gekruisigd was, kwam niet meer van de kruis. Dat was de zekerheid. Heel eenvoudig. Als je zegt, ik ben God en ik kan een nieuwe religie starten. Heel eenvoudig. Laat u dan folteren. Sterf aan het kruis of gelijk hoe. Maar je moet wel na een paar dagen wel helemaal terug opstaan. Dat ga ik u geloven. Bij Jezus is dat geen enkel probleem. Christus is ook alomtegenwoordig. Wij bidden daar regelmatig, zelfs in een bidstond enzovoort. Zelfs nu is het gebeden. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in het midden. Dat is een echte geloofspunt. Dat geloof je of geloof je niet. God is alomtegenwoordig, dus hij is ook hier. Hij luistert naar wat ik zeg. Misschien ga ik onder mijn voeten krijgen als het niet goed is. Maar hij luistert niet. Hij is aanwezig. Hij wil genieten van de feestvreugde dat we hebben als volk van God. Hij is ook schepper. Hij is een almachtige schepper. Colossenzen maakt dat heel duidelijk. Als je de brief van Colossenzen leest, dan is dat ene lofprijs voor Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en ook die op de aarde zijn, zichtbaar en onzichtbaar. Tronen, heerschappijen, overheden en machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Christus is de schepper. Weet je dat wij in een geprivilegeerde situatie zijn? Voordat Jezus er was, had je die machtige, almachtige God, Yahweh, dat Israël kende, die een paar keer zich openbaard had in alle soorten tekenen, de vuurkolom enzovoort, de wonderen. Maar als wij aan God denken, moeten wij gewoon kijken naar Jezus. Gewoon kijken naar Jezus. Welke cadeau, om dat niet meer moeilijk te maken. Jezus is God en God is Jezus. Niet verder zoeken. Zo is het. Christus is ook alwetend, enkel God is alwetend. Enkel God is almachtig. Johannes 21, 17. En hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Er is ook een hele mooie boodschap achter. Waarom liet hij dat drie keer Petrus zeggen? Omdat hij hem ook drie keer ontkend had. Dus die vloek die er was, werd drie keer gebroken. En dan het ultieme teken dat hij God was en is. Jezus liet zich aanbidden. Elke Jood in die tijd wist, bij straf van steniging of dood, dat enkel God, de Almachtige, Yahweh, mocht aanbeden worden. Bij straffen van dood. Jezus liet aanbidding toe aan publiek. Moet je goed bij de stijl staan. Ik heb hier een vers genomen, enkele versen, die dat heel moeilijk toont. Verschillende keren in de schrift, je moet het wel gaan zoeken, zie je dat mensen Jezus aanbidden aan publiek. En als je weet wat dat betekent, in die tijd, voor iemand die niet God was, zou dit nooit mogen aanvaarden, was dat de rechtstreekse doodstraf. Matthäus 9, 18 en dan 23, 25 om de context te begrijpen. Hij laat zich aanbidden als God en om te tonen dat hij God is, wekt hij nog doden op. Wat meer moet je hebben van bewijs? Ik weet het ook niet. Matthäus, hoofdstuk 9, 18. Toen hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende die hem aanbad. Die hem aanbad en zei, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en ze zal leven. En een paar versen verder. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaarmakende menigte zag, zei hij tegen hen: vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zie je de publieke reactie? Ze slaapt. En ze lachten hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen en hij greep haar hand en het meisje stond op. Moeilijk te begrijpen, heel moeilijk te begrijpen. 100% mens, 100% God. En door zijn vermogen, door het God zijn zelf, zijn al zijn beloften aan, ja en amen. Hij heeft het ook expliciet gezegd dat hij God was. Ik kan er heel veel tonen, ik ga er u 3 tonen. Johannes 8, 58. Jezus zei tegen hen, voorwaar, daar moet je erop letten. Als je de schrift leest en de woorden voorwaar komen uit de mond van Jezus, dat betekent dat eigenlijk, dit is absolute voorwaarde, waarheid, dit is absolute waarheid, spits uw oren. Je moet dat niet proberen te discussiëren, dit is absolute waarheid. Waar jij gelooft speelt geen rol, dit is de waarheid zoals de schepper het gecreëerd heeft. Als iedere keer dat Jezus zegt voorwaar, is dat heel belangrijk. Dat kun je niet afrekken. Je kunt dat niet aan tornen. Voorwaar, ik zeg u, voor Abraham gestorven was, ben ik. Talkunde wringt dat. Je zit met was, verleden tijd, en ben ik. Elke Jood wist in die tijd dat de naam van God was. I am that I am. Zegt u, voordat Abraham gestorven was, ben ik. De eeuwige is. De eeuwige kan niet sterven. Hij is, I am that I am. Ik ben. Elke Jood wist dat hij zich gelijkstelde aan God. Elke Jood. Johannes 10, 30. Moet nog duidelijker zijn in onze taal. Ik en de Vader zijn één. Ik weet niet wat je nog meer moet hebben. De Vader en één gelijk kan tekenen wiskundig. Maar ze verwisselen van plaats, dat is net hetzelfde. Matteüs 26, 63, 64. Net voor ze sterven moet hij naar het Hoge Rechtshof. Met de hoogste macht van Israël. Pilatus kon er geen weg mee. Hij had geen schuld in hem. Valse beschuldigingen. Maar toch het plan van God. Hij moest naar dat kruis. Dat lag al eeuwen vast. De redder moest komen en sterven. Om die zonde op te lossen. Matteüs 26, 63 tot 64. Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem. Ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Ik weet niet of je beseft wat er daar is. Als je voor de rechtbank staat, nu gebeurt dat soms, dat je hand op de Bijbel moet leggen. Je gaat de waarheid spreken en niets aan de waarheid. Hier wordt Jezus gedwongen, met zijn rug tegen de muur gezet. Ik bezweer u, wat er nu uit je mond komt, moet waarheid zijn. Want de levende God ziet u. En dan, Jezus ontkent het op geen enkele manier. U hebt het gezegd. Ik ben hem. Ik ben hem. En dit was het punt waar de hoogpriesters gewoon hem verwierpen helemaal. En dat hij uiteindelijk aan het kruis belandde. Er zijn heel veel bewijzen dat Jezus mens is. Maar voornamelijk dat hij God was. De maagdelijke geboorte, daar begint het al mee. Voordat hij er was, maagdelijke geboorte. De maagd zal een kind op de wereld brengen. Meer dan 300 profetieën uit het Oude Testament worden in hem vervuld. Die mirakels. De wonderen. Jezus zegt, je moet mij niet geloven met woorden, maar geloof me dan als je die mirakels ziet. Want geen enkel mens kan ze doen. Ontzettend veel ooggetuigen. Waarom staan wij krachtig in ons geloof? Wij zijn de enige godsdienst waar er zoveel ooggetuigen zijn. De enige. Zelfs niet-bijbelse, niet-gelovigen hebben dus getuigenis afgebracht. Heel wat geschriften van mensen die atheïsten waren, hebben dus getuigenis gedaan van Jezus. En dat is de sterkte ervan. Jezus kende perfect de toekomst. Toen hij zei, die tempel wordt helemaal afgebroken. In het jaar 70 was wel prijs. Wat onmogelijk was in het denken van de Jood, die in de tempel die er altijd te staan, die geldt. Daar geen twee stenen op elkaar staan. In het jaar 70 gebeurde het. Hij staat boven elke vorm van ziekte. Nergens in de schrift kan je staan dat Jezus geen enkele ziekte kon genezen. Elke vorm van ziekte. Elke vorm van demonie, dood. Daar stond hij boven. Hij overwon alles. De dood, want hij stond op. De wereld, de leugen, de duivel, de machten, het menselijke konkelfoes, de menselijke agenda. Het feit dat de gemeente er is, is een bewijs ook. Het is een absoluut bewijs. Welk jaar zijn we? 2023 na Christus. Als dat allemaal een sprookje was, en dat was een fictieve persoon, alle kerstman of paasgaas, zou we wel zeggen, we zijn het jaar 2023 na de paasgaas? Nee. Het feit dat heel onze aardse telling gerefereerd wordt naar voor en na Christus, is er daar iets gebeurd dat je niet naast kunt? Hoe ongelooflijk ook dat je bent, je kan er niet naast. We spreken nog altijd, we zijn het jaar 2023 na Christus. Atheïsten hebben een enorm probleem. Dagelijks komen ontelbaren tot geloof. Het aantal gemeenten die gesticht wordt wereldwijd, zoals paddenstoelen, het rond niet altijd in Vlaanderen, maar wereldwijd. Het aantal moslims dat tot bekering komt, kunt ze niet tellen. Er zijn miljoenen kerken in China, underground. Het grootste mysterie, God kwam als een kleinkind. En dat is het merkwaardige. Hij weet hoe vallen de mens was. En toch heeft hij zich heel kwetsbaar in de handen van een papa en een mama gelegd. En hij wist het. Mijn zoon zullen ze proberen misschien dagelijks te vervolgen. Maar het is uiteindelijk allemaal verlopen zoals hij het wil. Kerst is werkelijk de herdenking. Hij was onder ons. En niet enkel dat kindje. Kijk verder naar dat kind. Kijk naar de opgestane Heer die alles mogelijk gemaakt heeft. Kijk verder dan dat kindje alsjeblieft. Ik wens je een gezegende kerst toe. En mag je geraakt zijn door het mysterie van zijn menswording. God en mens samen, Emmanuel. Ik dank u voor uw aandacht.